Hartelijk welkom bij gemeente Ebenezer. En als ik gemeente zeg, dan moet ik altijd aan dat oorspronkelijke woord denken, wat in Gods woord uitgedrukt wordt als uitgeroepen. Dat is eigenlijk veel mooier als dat woord gemeente. We zijn uitgeroepenen. We zitten hier als uitgeroepenen Gods. En als dusdanig mag ik u ook begroeten als de uitgeroepenen. En of u nu naar de televisie kijkt of hier in de zaal aanwezig bent, of later de dienst volgt via het internet, we zijn uitgeroepenen Gods. En uiteraard kijken we ook vandaag weer uit naar datgene wat in Gods woord naar ons hart mag komen. En degene die dat vanmorgen mag aan ons hart mag vertalen vanuit Gods woord is Date Gorter. Het eerste lied dat we vandaag zingen, en dat doen we staande, is een vreugdevol lied. Dat heet dan ook Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. 114 uit de jaarbundel. Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Het is een getuigend lied. Het getuigt van Gods grote scheppingskracht. Een ander lied dat we samen met de kinderen willen zingen, de kinderen die hier dan nog aanwezig zijn, dat is ook zo'n stille getuige van Gods aanwezigheid in de schepping. En dat komt uit Samen Zingen, dat is 47. En dat is Wanneer ik naar uw hemel kijk, wat voel ik mij dan rijk. Samen Zingen, 47. Wanneer ik naar uw hemel kijk. Vader in de hemel, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, We mochten er al van zingen. U die de bron van eeuwige vreugde zijt. Wij als uitgeroepenen die het licht alleen bij u kunnen vinden. Dank u wel dat heel uw schepping een stille, vreugdevolle getuige is van alles wat u gemaakt heeft. U die onze vader wil zijn. U die ons geroepen heeft om beelddrager van u te zijn. Zo kijk ik ook uit naar wat u in deze morgen tot ons te zeggen heeft. En we danken u voor Date dat hij het woord aan ons mag doorgeven. Mogen wij dan ook met ontvankelijke harten hier zitten en oren hebben die horen. Zodat het tot lof en verheerlijking van uw naam zal zijn. Daar danken wij u voor. In de naam van uw Zoon Jezus Christus onze Heere. Amen. Wij zingen aan uw voeten, Heer. En dat is EH 2 en dat is de versen 1 en 3. Aan uw voeten, Heer. Laatst kwam ik in een boek een opmerkelijke uitspraak tegen van Franciscus van Assisi. In de liederen die we gezongen hebben, heb ik vooral gezocht naar dat wat eigenlijk van God getuigt. Maar dan als stille getuigen en niet met woorden. Franciscus, of Francisco, drukt het als volgt uit. Ik wil van hem getuigen als het moet met woorden. Dat sprak me wel aan. We denken zo vaak dat we van hem moeten getuigen met woorden. Precies kunnen uitleggen hoe de vork in de steel zit. Mensen vertellen wat God voor jou betekent. Vertellen wie hij is. En ook al is daar natuurlijk niets op tegen, toch valt of staat ons getuigenis niet met wat we zeggen, maar juist met wat we zijn. Kijk, ik kan mijn mond vol hebben van Gods overvloeiende genade in Christus Jezus, onze Heer, en toch genadeloos afrekenen met mensen om me heen. Ik kan aan anderen doorgeven hoe ik onder de indruk ben van Gods vergevende liefde en het toch die broeder of zuster niet kunnen vergeven wat hij, zij of mij aangedaan heeft. Ik wil van hem getuigen, als het moet met woorden. Ik vraag me wel eens af, blijkt dat ook uit mijn gedrag, dat ik van hem ben? Zo denk bijvoorbeeld aan de vrucht van de geest. God heeft toch immers ons de geest gegeven, opdat we onze daden in overeenstemming kunnen brengen met onze woorden. Je overtuigt mensen vaak meer met wat je laat zien, als met wat je zegt. Vrucht van de geest, liefde. Dat kan zo'n stille getuige van God zijn. Met heel veel overredingskracht, wanneer het tenminste niet alleen blijft bij woorden. Ik kan er mijn mond vol van hebben en toch liefdeloos handelen. Misschien wel ten opzichte van mijn buren of familie, collega's, klasgenoten. Misschien wel ten opzichte van mijn eigen kinderen. Vreugde. Wat is nou de werkelijke waarde wanneer ik er makkelijk over praat, maar zijn diepe vreugde niet dagelijks kan beleven? Wanneer ik steeds blijk geef van pessimisme en overal tegenop zie. Vrede. Misschien lig ik wel voortdurend overhoop met alles en iedereen. Geduld. Misschien kennen velen mij alleen maar als ongeduldig. Ja, ik wil inderdaad graag van hem getuigen. En als het moet, met woorden. Maar het liefst met woorden die in overeenstemming zijn met mijn gedrag. Zodat een ander kan zien dat het ook echt is. Het volgende lied is ook weer zo'n getuigenis zonder woorden. Van een machtig God. Zie ik sterren aan de hemel staan. EH 27, zie ik sterren aan de hemel staan. Dat we ook samen met de kinderen weer zullen zingen, dat getuigt ook van zo'n woordeloos getuigenis, wanneer Gods geest in je woont. Laat zo je licht maar schijnen. Ja, en als ik zeg je licht, dan is het uiteraard zijn licht in ons leven. Bij alles wat je doet, opdat de mensen zeggen, God is goed. Uit Samen Zingen 4, laat zo je licht maar schijnen.
Thank you.
Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen dienst. Wij zingen een ander geweldig lied uit het EH-bundel 85 en dat is Majesteit. 85 Majesteit. Nou, daar kunnen we eigenlijk alleen maar op reageren met lied 88 uit de EH-bundel. Dat is met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. Tijdens de collecte zingen we uit de EH-bundel nummer 60. Ik geloof in God de Vader. En let u vooral even op de beurtzang in het refrein van heren en dames. Het staat erbij, dus als u de tekst volgt, dan kan dat bijna niet missen. Maar let u wel even op, want normaal gesproken doen we dat niet. Dat is nu weer nieuw. We zullen eerst bidden. Vader Nemo, hopelijk dat we aan anderen kunnen laten zien wat u van ons leven gemaakt heeft en hoe u ons hervormd heeft. Vader, maar we hebben natuurlijk een geweldig evangelie, een zeer rijke goede boodschap, die we ook graag met anderen willen delen. En daarom danken wij u dat we daar geld ook voor mogen reserveren om dat geweldige nieuws ook aan anderen door te geven. Dat u mensen ook tevoren bestemt, hen roept en hen rechtvaardigt en zal verheerlijken. Maar ook dat u uiteindelijk tot uw doel komt met heel uw schepping. Daar danken wij u voor in Jezus' naam. Amen. We zingen Ik geloof in God de Vader. lezen vanmorgen uit Gods woord uit Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. Daar staat bovengeschreven de barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg. Deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem, en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van u, wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen van de rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Voor we naar Gods woord gaan luisteren, zingen we nog de versen 1 en 3 van EH 50. En dat is: Hij die rustig en stil.
Het is fijn om met elkaar na te denken over een bijzonder gedeelte, denk ik, uit Gods woord. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment hier weer bijeenvergaderd mogen zijn rondom uw woord. En dank u wel dat u het bent die dan uw woorden spreekt, Heer, tot ons hart. Vader, en dan dank u dat u dat keer op keer geeft. En dank u dat we dat in alle vrijheid nog kunnen doen, Heer. Dank u wel dat we die bijzondere woorden van u weer mogen opzamelen en ze in ons hart mogen overwegen, Vader. Dank u wel dat u ons wilt aanspreken. Wilt u de accenten geven. Vader, mag het dat zijn wat is tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van ons geloof. Vader, en tot lof en eer van uw naam in ons leven. Vader, dank u wel dat u wilt leiden door uw geest. Mag het zo zijn, Heer, tot het ene, dat het is tot lof en eer van u. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, de zaak staat wel scherp eigenlijk in dit gedeelte, zou je kunnen zeggen. Een bijzonder gedeelte. Er staat bovenin de vertaling de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Alleen het woord gelijkenis komt hier niet in voor. Maar de Heer Jezus vertelt wel een verhaal. En het gaat over een Samaritaan die barmhartig blijkt te zijn. Het gaat hier eigenlijk om een hele scherpe tegenstelling. Het gaat hier om leven. Het gaat hier om leven en dood. En die wetgeleerde die komt dan naar de Heer Jezus toe. De Heer Jezus die dan op reis is. Je zou dit het reisgedeelte van Lucas kunnen noemen. Wat begint in hoofdstuk 9 vers 51. Waar staat dat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. En dat was ook de reden waarom hij niet even later in Samaria in een dorp werd ontvangen. Dat was de enige reden. Hij had zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem. En in dat grote reisverslag wat dan eindigt in Lucas 19... dan sluit dat af met dat hij daar in Jericho is en Zacchaeus ontmoet. En die ontmoeting met Zacchaeus afsluit met dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En dat komt ook zo scherp in dit gedeelte naar voren. Als die wetgeleerde bij hem komt, iemand die doorkneed was in de Tenach, die zijn schriften goed kende, dat blijkt ook uit dit gedeelte. En die wetgeleerde was geïnteresseerd wat de Heer nou dacht over, ja, hoe kun je nou eigenlijk dat leven verkrijgen waarvan gesproken wordt? In de Tenach. Hoe kun je nu aionisch leven, hè? Er staat eeuwig leven, maar het is leven in de aion. Het ging voor hem leven in het koninkrijk. Hoe kun je nou leven verkrijgen? En die wetgeleerde die stelt een vraag die misschien heel veel mensen zich ook nog wel afvragen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? En daarbij stelt de mens eigenlijk direct zichzelf centraal, zou je kunnen zeggen. Wat moet ik doen om dat leven te verkrijgen? Nou, die wetgeleerde die stelde die vraag natuurlijk niet zomaar. Want hij kende zijn schriften. En hij zegt tegen hem, meester. Hij spreekt hem aan als leraar, als rabbi. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En ja, je zou natuurlijk heel snel hier een antwoord op kunnen geven. Want als je bij Paulus gaat kijken, dan zul je ontdekken dat Paulus in Romeinen 4 schrijft als het gaat om Abraham. Dat degene die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Daar stelt Paulus het heel scherp. Degene die niet werkt. Dat weten we natuurlijk heel goed uit dat evangelie. Maar die wetgeleerde die was niet zo ver. Die keek naar zijn tenacht, die keek naar de Torah, die keek naar de profeten. En die stelde die vraag. En natuurlijk had het ook te maken met zijn eigen ervaring onder de wet levend. En hij stelt een vraag aan de Heer en dan antwoordt de Heer eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen op de Joodse manier, met een tegenvraag. Hij geeft niet direct antwoord, hij stelt hem een vraag terug. En dan zegt hij, wat staat in de wet geschreven? Dat is ook iets dat als wij in ons leven dingen tegenkomen, wel een vraag is die we onszelf als eerste zouden kunnen stellen. Wat staat er eigenlijk geschreven in de schrift over wat ik nu meemaak of wat ik ondervind? En kan ik daar wat mee? Kan ik daar troost uit putten? Nou en of, uit dit gedeelte is meer dan voldoende troost te putten. En dan zeiden tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? En die wetgeleerde wist natuurlijk precies waar het om ging. Want hij noemt direct dat waar de wet in feite om draait, hè, waar de wet in samengevat wordt. Zoals u het misschien wel kunt herinneren uit een verleden, dat er dan op zondag de wet werd voorgelezen. En dan staat er en dan werd erbij gezegd dit wat de wetgeleerde dan antwoordt. Gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart En met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En dan zegt de Heer tegen hem, gij hebt recht geantwoord. Daar staat het woord ortho, hè, orthodox. Hij had orthodox geantwoord. Dat is ook een antwoord wat je van mensen vandaag de dag zou kunnen verwachten. Die in bepaalde richtingen zitten. En die kunnen dit zomaar uit hun hoofd opzeggen. Maar die wetgeleerde denkt van ja, de Heer antwoordt dan met, je hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. En dat is wat steeds terugkeert als je de Torah leest, bijvoorbeeld in Leviticus 18. Daar staat, ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen. De mens die ze doet, zal daarin leven. Vandaar dat die wetgeleerde vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? Wat moet ik nou doen? En dan weet je natuurlijk deksels goed dat het gaat om ja, het liefhebben van God en je naaste. De liefhebben van God en de mens. He, daarin wordt de wet samengevat. We kennen misschien wel de 10 geboden, he, de 10 woorden. Nou, die wet wordt samengevat in God liefhebben boven alles. He, met alles wat in je is. He, er wordt maar liefst 4 keer gezegd geheel. He, geheel je hart. Geheel je ziel. Heel je kracht. Heel je verstand. Dus het vraagt de totale toewijding van de mens. En die wetgeleerde had natuurlijk wel ontdekt onder de wet dat het niet ging. De Heer herinnert hem eraan, aan wat er geschreven staat. En hij antwoordde heel recht, heel rechtlijnig. Zo was het precies. Die wetgeleerde wist het precies. Maar die wetgeleerde denkt van ja, daar laat ik me niet zomaar mee wegsturen. En stelt nog een vraag aan de Heer. Ja, God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. En dat is nou typisch wat wij mensen dan ook wel eens kunnen doen. Ja, wie is eigenlijk mijn naaste? Wie is dat eigenlijk? Over wie hebben we het dan precies? Nou, daar gaf de wet eigenlijk ook wel antwoord op. Hè, op wie dan die naaste is. Als je kijkt in Leviticus, dan gaat het om die volksgenoot. Dan gaat het om die mede-Jood. Die mede-lid van het volk Israël. En als antwoord daarop gaat de Heer dan vertellen een verhaal. En in dat verhaal maakt hij dingen duidelijk. En je zou kunnen zeggen, als je dat verhaal zelf binnengaat, dan zou het kunnen zijn dat je jezelf gaat herkennen in een van die mensen die de Heer daar dan al sprekend opvoert. En dan gaat het om iemand die ging van Jeruzalem naar Jericho. He, een zeker mens staat er dan, een zeker mens. En in feite speelt de Heer dan, als je zo verder leest, speelt hij toe op die wetgeleerde. He. Het gaat om een zeker wetgeleerde en er gaat een zeker mens van Jeruzalem naar Jericho. Hij daalde af, staat er letterlijk, he, want die weg gaat ook heel letterlijk daar in Israël. Dan daal je af, dan ga je naar beneden, want Jeruzalem was hoger gelegen dan Jericho. Dan daal je af van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel daar in de handen van de rovers. He. Je zou kunnen zeggen in dat land, in dat stuk weg tussen Jeruzalem en Jericho, daar valt hij in de handen van de rovers. Maar hij was bezig te gaan van Jeruzalem. Jeruzalem, de stad die het bezit zou moeten zijn van de vrede en waar de vrede van uit zou moeten gaan. Jeruzalem, de plaats van, ja, de stad van de grote koning. Daar waar leven en zegen was. En die wetgeleerde had op dat moment nog niet door dat hij in gesprek was met degene die leven aan hem kon geven. De levensvorst, de Heer Jezus zelf, die zei toch, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij had het in zich om leven te geven aan anderen. Hij was in gesprek met die levensvorst, die bron. En hij zocht, en die wetgeleerde zocht in de wet, en hij vroeg zich af, wat moet ik doen? En de wet, dat blijkt hier uit dit, wat de Heer hier vertelt, die wet kon hem niet helpen. Dat liet de Heer zien, op een magistrale manier, door dit verhaal te vertellen. Want hij viel in handen van de rovers, hij daalde af van Jeruzalem, de plaats van zegen en leven, en hij daalde af naar Jericho. En misschien kent u wel in de Bijbel iets over de stad Jericho, maar die stad, ja, die had eigenlijk niet herbouwd mogen worden. Hè? Toen Jozua de stad had ingenomen, toen het volk daar 6 keer omheen moest trekken, hè, 1 keer per dag en op de 7e dag 7 keer, en de muren stortten in. Maar daarna sprak Jozua in Jozua 6 een vervloeking over die stad uit. In de zin van, degene die die stad zal herbouwen, die is vervloekt. En dat gebeurde ook later in de dagen van koning Achab en Elia. Toen notabene iemand uit Bethel, Giel, de stad herbouwde. En het kostte hem zijn oudste en zijn jongste zoon. En dat was precies naar dat wat Jozua had uitgesproken, profetisch. En het is ook eigenlijk opvallend dat Jericho er dan nu is. Maar het is een stad die eigenlijk niet herbouwd had mogen worden. Het was een stad waar een vloek aan verbonden was. Dus die man die was op weg van Jeruzalem, de plaats waar het leven was, waar de priesterdienst was en waar de priester ook het volk had moeten onderwijzen. Want de priester was geroepen niet alleen om dienst te doen in de tempel, maar ook om onderwijs te geven uit de Torah. En die man die was op weg in feite naar de stad van de vloek. En misschien ergens ook nog wel een beeld van de wet, want er staat ook geschreven dat vervloekt is degene die niet voldoet aan al datgene wat in de wet geschreven staat. Ook al zou je maar 1 ding overtreden van de wet, dan ben je schuldig aan alles. Dat is de vloek van de wet. De wet werd ook gelegd op het vlees van de mens, op Israël. En bleek dat Israël daaraan niet kon voldoen. Die wetgeleerde wist dat natuurlijk ook uit zijn praktijk. Hij probeerde het wel te volbrengen, hij probeerde het misschien wel goed te doen. Of misschien ontrok hij zich er heimelijk aan, terwijl die anderen misschien wel zware lasten oplegden, zo ging het. Maar die man, die was op weg van Jeruzalem naar Jericho. En hij werd daar overvallen door rovers. En die rovers, die roofden hem alles weg. He, ze schudden hem uit, letterlijk staat, ze kleden hem uit. Alles werd hem afgenomen. En hij bleef daar liggen, half dood, langs de kant van de weg. En dat is ook de situatie van die wetgeleerden in feite, onder de wet. Want de wet was geen, ja, de wet kon eigenlijk geen leven geven. Omdat de wet het verwacht van de mens zelf. Die wetgeleerde vroeg dat ook, hè? Wat moet ik doen? Dat is de vraag waar het om gaat. De Heer Jezus gaat uitleggen wie zijn naaste is. Maar de oorspronkelijke vraag was, wat moet ik doen om eonisch leven te beërven? Maar ze lieten hem daar half dood liggen. Zo tussen Jeruzalem en Jericho. Je zou misschien kunnen zeggen een soort niemandsland. En hij lag daar ook tussen leven en dood in, hè, half dood. Dat woord legt wat meer de nadruk op dood. En dat was ook, ja, dat was in feite de bediening van de wet, zegt Paulus later. In 2 Korinthe 3, een bediening van dood. De wet kon geen leven geven. En dat is steeds aan de hand als mensen onder de wet proberen te leven, dan zullen ze ontdekken dat het geen leven brengt, maar dood. Ze zullen ontdekken dat ze eraan tekortschieten. Dat het geen leven brengt. Dat was ook Paulus, wat Paulus zelf ervoer. Als hij daarover schrijft in Romeinen 7. Hij wil wel het goede doen, maar hij ontdekt dat het kwaad hem bij ligt. Hij weet met zijn verstand wel dat de wet heilig en goed en rechtvaardig is. Maar in de praktijk ontdekt hij dat hij er niet aan kon voldoen. En hij kon alleen maar uitroepen aan het eind, ik ellendig mens. Het bleek de werking van de dood te zijn, die wet. In plaats van dat het leven bewerkte. En ze lieten hem half dood liggen. En dan is het natuurlijk bijzonder wat de Heer dan zegt, dat daar mensen langskomen. Dan ga je natuurlijk kijken, wat gebeurt er dan? Want daarom vertelt dat Heer dat verhaal. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe reageren die mensen op die man die daar ligt? Met andere woorden, de Heer is bezig antwoord te geven op die vraag, wie is nou de naaste aan die wetgeleerde? En dan zegt hij, een priester daalde af langs die weg. Dus die was, in feite zou je kunnen zeggen, ook onderweg van Jeruzalem naar Jericho. En dat loopt dan naar beneden. Terwijl je zou zeggen, nou, Jeruzalem is toch de plaats waar hij zou moeten zijn als priester. Daar was de tempel, daar was de priesterdienst. Daar was de dienst aan God. Met allemaal offers die op zich ook al een enorme diepe betekenis hebben en een aanschouwelijk onderwijs vormde. En die priester daalde af langs die weg. En hij zag hem. En hij ging aan de overkant voorbij. In plaats van naar hem toe te gaan. In plaats daarvan ging hij aan de overkant voorbij. Dat is wat de tekst aangeeft. In plaats van te handelen en die man op te rapen en hem te verzorgen enzovoort. Nee, hij gaat aan de overkant voorbij. Maar die priester was ook onmachtig, want een priester mocht zich niet verontreinigen aan een dode. En van een afstandje keek hij zo eens naar die man en dacht misschien van, nou, die man die ligt daar dood. Hij lag er in ieder geval dood te gaan, maar hij mocht zich niet verontreinigen, dus hij mocht die man niet eens aanraken. En voor de leviet gold in feite hetzelfde, hè. Een leviet die bedoeld was voor de praktische dienst. Hè, zij mochten een dode niet aanraken. Stond in de Torah. Dus ze handelden. En ze waren dus onmachtig daarin. Om die ander te helpen. Met andere woorden, de Heer maakt duidelijk. Die wet op zich was onmachtig. Om die man te helpen. Die man lag daar dood te gaan. Die had geen leven. En de Heer maakt hem duidelijk, hè? De Heer maakt zo aan die wetgeleerde duidelijk dat hij vraagt zich wel af, wat moet ik doen? Maar de Heer maakt hem hiermee duidelijk, je leeft onder de wet. Je kunt niks doen om zelf leven te verkrijgen. Je kunt niet eigen werken in rekening brengen bij God, tot gerechtigheid. En dat geldt ook voor die leviet, hè? Beiden gingen ze aan de overkant voorbij. En dan komt de derde, en dan gaat er ineens iets heel anders gebeuren. Dan komt er een Samaritaan. En dat was juist iemand dan van het volk waar de Joden afstand van namen. Die verachten ze. De Samaritanen waren veracht. En hoe dat kwam moet u maar eens nalezen in 2 Koningen 17. Maar die Samaritaan, dat was eigenlijk ook iemand, hè, die viel er tussenin. Samaritanen werden door de Joden niet geaccepteerd. Ze hoorden er eigenlijk niet bij. En ze werden door de andere volken eigenlijk ook niet geaccepteerd. En als je kijkt, dan ontdek je dat Samaria een gebied was wat lag tussen Galilea en Judea. Het lag er ook tussenin. Net als die man die daar op die weg lag, die lag tussen Jericho en Jeruzalem in. Hij lag tussen dood en leven in. Alles was er tussenin. En dan komt hij verachten. En wat gaat hij doen? Die Samaritaan, die was op reis. Hè, die was op weg. En er staat niet bij dat hij afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. En in die Samaritaan, dat kan niet anders. Want we lezen daarvan dat hij met ontferming, met innerlijke ontferming werd bewogen over die man. Trouwens, letterlijk staat er een mens. Er lag een mens aan die weg dood te gaan. En die Samaritaan die werd met innerlijke ontferming bewogen over die mens. En als je leest met innerlijke ontferming bewogen, dan kan het niet anders. Dan is dat een beeld van onze Heer. Die Samaritaan is de Heer Jezus. De Heer Jezus voert zichzelf hier sprekend op in het verhaal. Net zoals die wetgeleerde opvoerde al sprekend in die man die daar half dood langs de kant van de weg lag. En die misschien zijn wet heel goed kende, maar in de praktijk bleek onmachtig te zijn om die wet te kunnen volbrengen. En zo is het steeds met wet, als er wet op mensen gelegd wordt. En bij Jesaja zegt dat ook, hè, heel scherp tegen het volk Israël. Jesaja 28. Als je wetten en regels op mensen gaan opleggen, dan wordt het wet op wet, ijs op ijs, regel op regel. Hier wat, daar wat, steeds meer. En de mens gaat steeds meer ontdekken dat hij er niet aan kan voldoen. Dat was de situatie van Israël. Onder de wet, triest. Het volk zelf was bezig in feite dood te gaan. Maar dan komt die Samaritaan, die ja, in feite een beeld is van de Heer die afgedaald was. Niet van Jeruzalem naar Jericho, maar die van God de Vader, van de rechterhand van God, afgedaald was naar deze aarde. En kwam als de Zoon des Mensen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zijn ogen stonden vol met ontferming. Hij zoekt die mens op die verloren is. En daar lag die man langs de kant van de weg verloren. En die Samaritaan, die kwam in zijn nabijheid. He, dat is ook, daar staan andere woorden dan bij die priester en de leviet. Hij ging naar hem toe, hij werd met ontferming bewogen. En hij verbond zijn wonden. He, dat is wat de Heer in het leven van een mens doet. En dat doet hij ook hier bij die gewonde man. Hij verbindt zijn wonden. He, in het Grieks staat het woord trauma. En tegenwoordig spreken we dan als mensen erge dingen hebben meegemaakt in hun leven, dan spreken we over een traumatische ervaring. En misschien heeft u dat wel gehad in uw leven. Of misschien wel meerdere van die ervaringen. Traumatische ervaringen. Maar dan is er één. Onze Heer. die is met innerlijke ontferming bewogen. En weet wat voor sporen die ervaringen in je leven hebben getrokken. Dat die wonden hebben geslagen in je ziel. Dat die wonden hebben geslagen in je geest. He, geestelijke wonden in je ziel, die, daar is hij de genezer van. En dat doet hij ook. He? Want hij verbindt niet alleen zijn wonden, maar hij giet er olie en wijn op. Geweldig, hè? Beelden van de geest. Beelden van Gods geest. He, er staat letterlijk olijf. Het was hij die verzachting bracht. He, olijfolie werd in die tijd ook gebruikt om wonden te verzachten. Wijn werd gebruikt om de wond te reinigen. En beide zijn natuurlijk een beeld van Gods geest. Olie wat verzacht in die wonden die soms in je leven zou kunnen schrijnen. He, letterlijke wonden, lichamelijke wonden, die gaan, als het goed is, na een verloop van tijd wel over. Als je daar goed in behandeld wordt. Maar geestelijke wonden, dan ligt het anders. Daar gaat tijd overheen. En er is de Heer voor nodig, die door zijn geest die liefde en die genade aan je bekend maakt. Hij is het die onze wonden doet helen. En hij is betrokken bij ons. Hè? Hij is met innerlijke ontferming bewogen over die mens, over u en mij, als wij in ons leven dingen hebben meegemaakt waarvan we zeggen, ja, dat waren traumatische ervaringen. Dat zijn heel moeilijke dingen. En daar heb ik last van. En misschien voelt u dat litteken in uw leven nog wel trekken. Maar dan is de Heer daar om u op te rapen langs de kant van die weg, zeg maar. En om u te verzorgen. En door zijn geest die verzachting en die verlichting en die troost te geven die hij alleen kan geven. En zo is de Heer ook, hè, in Jeremia 31 vers 20. Dat is een heel bijzonder vers. Moet u maar eens lezen. Dat de Heer bewogen is, dat hij zegt dat zijn innerlijk als het ware rommelt. Hè? Dat zijn innerlijk in beweging is. En dat is die innerlijke ontferming. Als hij denkt aan zijn volk, aan Efraïm, zijn eerstgeborene. En dan gaat hij belofte geven dat er een nieuw verbond zal komen. Voor het huis van Israël en het huis van Juda. He, zoals Jesaja het ook uitroept in Jesaja 40. He, troost, troost mijn volk. Dat volk had ook traumatische ervaringen ondergaan. We hoeven maar heel kort terug te gaan in de historie. Maar hij zal er zijn om ze te troosten op zijn dag. En op zijn tijd zal hij ook die wonden die in dat volk geslagen is helen. Als de grote Samaritaan, de barmhartige Samaritaan, die met innerlijke ontferming bewogen is. En dat niet alleen, maar het uit zich ook in een daad van barmhartigheid. Hij deed ook daadwerkelijk iets. Hij raapte die man op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. Hij zette hem op zijn eigen beest. En bracht hem in de herberg. Olie en wijn, tekenen van die geest die dat nieuwe leven geeft. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Kijk, die man die lag daar half dood langs de kant van de weg. Die kon zichzelf niet redden. Die werd geleerd de dag dat hij zelf iets moest doen. Maar de Heer maakte hem duidelijk, jij kunt niets doen. En die Samaritaan die deed alles. Hij verbond zijn wonden. Hij behandelde zijn trauma's. En er is geen ander die dat zo goed kan doen dan de Heer Jezus zelf. Bij hem kunnen we terecht. Hij is die barmhartige die zich over ons leven ontfermt. Die weet wat er in ons leven speelt. Die weet de dingen waar we mee worstelen. En hij giet er olie en wijn op. En hij brengt nieuw leven in ons. Hij brengt vreugde in ons. He, wijn is een beeld van de vreugde van het nieuwe leven. He, het gaat hier ook om, dan ook om nieuw leven, dat is opstanding. Nou, daar gaat het hier ook over. En hij neemt hem mee. En hij hoeft niet eens zelf te lopen, want hij zet hem op zijn eigen rijdier. Hij zet hem op zijn eigen beest. Hij hoeft niks te doen. En dan brengt hij hem naar de herberg. Weet je wat nou zo geweldig is? Dat woord herberg. Dat betekent letterlijk daar waar allen ontvangen worden. Dat is de plaats waar allen ontvangen worden. En die waard, dat is degene die allen ontvangt. Dat is bijna hetzelfde woord. De plaats waar allen ontvangen worden. En ik denk dat dat in het verborgen een beeld is van ons als gelovigen die op weg waren in ons leven, geen leven hadden en naar wie de Heer is toegekomen. Want is het niet zo dat hij een initiatief neemt? Is het niet zo dat hij ons van tevoren al uitgekozen had? En dat wij dus zelf helemaal niets konden doen om leven te verkrijgen? Maar dat hij naar ons toe kwam, net zoals hij naar Paulus, op de weg naar Damascus. Paulus bevond zich ook, hè, ergens tussenin, tussen Jeruzalem en Damascus in. En de Heer ontmoette hem. En de Heer betoonde barmhartigheid. He, zoals hij ook aan Timotheus schrijft. Genade, barmhartigheid en vrede, zei je, Timotheus. En hij noemt expres daar het woord barmhartigheid bij. En daarin verwijst hij natuurlijk naar dat wat de Heer in zijn leven had gedaan. Ook Paulus had olie en wijn gekregen voor zijn wonden. Ook Paulus was iemand die leefde onder de wet, was een wetgeleerde. En hij betoonde aan Paulus genade. Overstromende genade en liefde. Wat is dat geweldig, hè? Dat hij dat niet alleen aan Paulus, maar ook aan ons gedaan heeft. Dat hij ons heeft opgeraapt langs de kant van de weg. En hij brengt hem in de herberg. En die waard, dat is degene die allen ontvangt. Nou, dat is een beeld van God de Vader. Wiens armen groot genoeg zijn om allen te ontvangen. He, dat is een bijzonder woord. Kom maar één keer voor in de schrift en dat is hier. En iedereen is daar dus welkom in die herberg. Een hele bijzondere plaats dus. Plaats in de armen van God de Vader. Waar iedereen welkom is. En waar we mogen verblijven. En ja, dan geeft hij hem 2 schellingen. Hè? En de volgende dag, daar lezen we natuurlijk overheen, hè, dat er staat. De volgende dag. En dan geeft hij hem 2 schellingen. En de schellingen was in die tijd een dagloon. Dus het gaat om 2 dagen. En dan verwijst die Samaritaan naar zijn wederkomst. Hè, de wederkomst van Christus. Dat zal inderdaad zijn na 2 dagen, na 2000 jaar. En op de 3e dag, altijd de dag van de opstanding. De 3e dag zal hij ook wederkomen om inderdaad diegenen die daar in die herberg zijn tot zich te nemen. En dan stelt de Heer de vraag aan die wetgeleerde, want dat was de 2e vraag die hij gesteld had. Wie is nu die naaste van de man die in de handen van de rovers was gevallen? Wij zouden denken van dat de Heer zou vragen, wie is nu de naaste van die barmhartige Samaritaan? Maar dat vraagt de Heer niet. Hij vraagt, wie is de naaste van degene die in de handen van de rovers was gevallen? En dan zegt hij als antwoord, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Dat was de naaste. En die naaste is dus in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, dat is die Samaritaan. Die naaste, hè, naaste is overtreffende trap als ik het goed zeg. Die naaste, enkelvoud, is in de eerste plaats de Heer zelf. En later kan je zeggen, ja, als je Paulus leest in Romeinen 13, dan is die naaste ook degene die in Christus is. Zoals bij Israël die volksgenoot was, zo is bij ons in de eerste plaats Christus zelf en degene die in Christus zijn. En natuurlijk kan je zeggen, ja, uiteindelijk allen, hè, want uiteindelijk omvat Gods plan allen. En dan zegt de Heer, ga heen, doe gij even zo. Wat moest die wetgeleerde gaan doen? Want de oorspronkelijke vraag was, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? He, wat moet ik daarvoor doen? En dan zegt de Heer, ga heen, doe gij even zo. Nou, dat is wat in de wet staat. Hè? De Heer uw God liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf. En dan gaat het dus in de allereerste plaats, hier, om God zelf en om Christus. En pas in de 2e plaats om degene die hij aan het lichaam toevoegt. En dat is wat die wetgeleerde in zijn vraagstelling ook. Hè. Eerst gaat het over God liefhebben. En al heel snel door zijn 2e vraag leidt hij van God af naar de naaste. En daar moet je altijd voor oppassen. Het gaat om God als allereerste en allerhoogste die centraal staat. En daarnaast inderdaad, maar dan pas op het 2e plan daaruit voortvloeiend, die ander. Ga heen, doe gij even zo. En natuurlijk, als je eenmaal dat leven van hem, van Christus in je hebt, dan kan het toch zijn dat je ook met innerlijke ontferming bewogen bent over die ander, die je tegenkomt, die geen leven heeft, die als het ware ook figuurlijk gesproken half dood langs de kant van de weg ligt, die geen leven heeft, die Gods leven niet kent. Daar ben je dan toch ook net als de Heer met innerlijke ontferming over bewogen. Hè, dat is toch zijn leven wat in je werkt. En dat is ook wat de apostel Paulus natuurlijk ons aangeeft. Hè, dat we dat dingen zijn die we mogen aandoen. Laten we even kijken in Colossenzen 3. Kolossenzen 3. Maar dat is dus het gevolg van dat de Heer, de barmhartige Samaritaan, in ons leven is binnengekomen door zijn geest. Doordat hij ons gered heeft, ons dat bewustzijn geworden. En dan is dit er het gevolg van, Kolossenzen 3 vers 12, doet dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming. Daar heb je het, hè? Daar heb je het. Innerlijke ontferming. Dus dat is naar elkaar toe, die innerlijke ontferming betonen, die de Heer naar deze man had, die langs de kant van de weg lag. Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar. Dat komt er allemaal uit voort. Betoont elkaar genade. Indien de een tegen de ander een grief heeft, en dat kan zo snel gebeuren, dat er iets is wat je tegen iemand anders hebt. Wat is dan de weg? Nou, vanuit die innerlijke ontferming elkaar genade schenken. En dat betekent, dat gaat nog een paar stappen verder dan vergeving. Genade schenken gaat veel dieper. Bij genade schenken kun je er ook nooit meer op terugkomen. Dan is het alsof het niet was gebeurd. En kan er ook niets meer tussen jou en die ander staan, tegen wie je een grief had. Want je kijkt naar de Heer, hier zie je dus weer. Eerst kijken hoe de Heer met ons handelt. Eerst zou je kunnen zeggen naar Lucas 10, God liefhebben boven alles. Zoals de Heer ons genade schenkt, vers 13. Doet ook gij evenzo. Net zoals die man, de Heer tegen die man zei, doe gij desgelijks, doe jij evenzo. Wij kijken naar de Heer, hoe handelt de Heer met ons? In genade, in barmhartigheid, in ontferming, in liefde. En zo ook wij met die ander die we in ons leven tegenkomen. En dat is die bijzondere genade die de Heer laat zien in deze, in dat hele bijzondere verhaal in Lucas 10. Wat zo spreekt van zijn liefde en van zijn genade, van zijn heerlijkheid. Als de Samaritaan, hij was zelf namelijk veracht door de Joden. Hij hoorde er eigenlijk ook niet bij en uiteindelijk hebben ze hem zelfs gekruisigd. Maar hij is ook opgewekt op de derde dag en zal terugkomen op dat grote moment voor ons, dat die bazuin Gods klinkt en wij hem tegemoet mogen gaan. Hij ons weggrist van deze aarde, precies op het juiste moment, precies op het juiste moment. Om dan een geweldig iets te gaan doen, te midden van de hemelingen. Maar dat is nog voor ons toekomstmuziek. Maar dat is waar de Heer hier ook op wijst, in Lucas 10. Hij zal terugkomen. Ik zal ze vergoeden, als er nog meer. Verzorg hem, dat is die zorg. Er staat een heel sterk woord daarvoor, dat verzorgen. Verzorg hem goed. Nou, degene die in de herberg komt, degene die bij God thuis komt. Want als je bij God komt, dan is het thuiskomen. In zijn huis. Thuiskomen bij hem. Hij verzorgt ons goed. Hij verzorgt ons bijzonder goed. En mocht je meer kosten hebben, zegt hij dan, dan zal ik ze vergoeden als ik terugkom. Bij mijn terugreis. Letterlijk staat er als ik terugkom. En dat is de belofte die de Heer geeft. Dat hij terug zal komen. En dat hij dan alles zal vergoeden wat nog nodig mocht zijn. Ik denk dat het bijzonder is dat we zo'n Heer mogen kennen, als een Samaritaan die zo met ontferming over ons als mensen bewogen is en daadwerkelijk dat ook heeft laten zien en alles voor ons heeft overgehad. Het gaat er dus niet om dat wij iets doen om leven te verkrijgen. Nee, we hebben niets gedaan, we konden ook niets doen. We hebben het ontvangen. Het is pure genade, pure zuivere genade, zegt dat je dus niet kan werken, maar dat God het je geeft. En daarna dat je actief mag zijn, maar dan geleid door hem, geleid door zijn geest. En je over die ander mag ontfermen. Amen. Goed, zullen wij de Heer danken met elkaar. Vader, we danken u dat we zo met elkaar een kort gedeelte uit uw woord mochten overdenken. Vader, een bijzonder gedeelte wat zo spreekt van uw ontfermende liefde, barmhartigheid en genade. Dank u wel dat we ook thuis mochten komen bij u. Vader, dank u wel dat u ook onze wonden kent die we in het leven hebben opgelopen. Vader, we noemen dat dan traumatische ervaringen. En die kunnen leiden tot angst, Heer. Geeft u dat misschien angsten waar we mee worstelen. Vader, dat we dat in dit licht mogen bekijken. En naar u mogen opzien als degene die ook die angsten uit ons leven kan doen verdwijnen. U geeft ons immers uw geest, Heer, olie en wijn. Vader, geweldige beelden. Die spreken van de genezing die u geeft. De wonden die mogen helen, Vader. Onder die erbarming van u. Vader, dank u wel dat u zo met ons op weg bent. En dat we op weg zijn, Vader, naar een geweldige toekomst. Een toekomst waarin uiteindelijk, Vader, iedereen ontvangen wordt bij u. Waarin iedereen welkom is bij u. Als het ware de grote waard die uiteindelijk allen in de armen zal sluiten. Vader, dank u wel dat u daar zelf voor zal zorgen. En dat u ons wilt gebruiken in uw plan. Wat bijzonder is dat en wat mogen we daaruit u dankbaar zijn. Dat we dat nu al hebben mogen ontdekken, Vader. Vader, dank u wel voor die genade. En dank u wel dat we mogen opzien naar u. Wetend dat u ons datgene zal geven wat nodig is. Dag in, dag uit. Vader, mogen opzien naar uw trouwe zorg. Vader, u bent getrouw. En uw plan zal niet verhinderd worden. Uw plan zal doorgaan totdat uiteindelijk het grote einddoel is bereikt. Vader, we danken u daarvoor, voor die trouw van u in ons leven. Vader, wij loven en prijzen en danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen.